Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 119e psalm en daarvan de versen 25 en 29. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. En de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Gemeente, ook vanmorgen luisteren we weer eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. We beginnen bij het 34e vers en we lezen tot en met het 56e. Lucas 1 vanaf vers 34 tot en met 56. En na de schriftlezing zingen we uit de lofzang van Maria het eerste vers. En Maria zeide tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En ziet, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de 6e, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in een stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met een grote stem en zeide: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groeten is in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. En Maria zeide: mijn ziel maakt groot den Heere, en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker, omdat hij de nederheid van zijn dienstmaagd heeft aangezien. Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan hij die machtig is, en heilig is zijn naam. En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken en nederigen heeft hij verhoogd. Hongerigen heeft hij met goederen vervuld. En rijken heeft hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël zijn knecht opgenomen, opdat hij gedachtig ware aan de barmhartigheid gelijk hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk tot Abraham en zijn zaad, in eeuwigheid. En Maria bleef bij haar omtrent 3 maanden en keerde weder tot haar huis. Ook vanmorgen lezen we weer het woord van God voor de prediking in het Lucas-evangelie hoofdstuk 1. Uit die geschiedenis waarin ons verteld wordt van de verschijning van de engel Gabriël aan Maria en de aankondiging van de geboorte van de zaligmaker, rest ons nog het 38ste vers. Lucas 1 vers 38, en Maria zeide, zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En daar leggen we vanmorgen naast het 45ste vers van ditzelfde hoofdstuk, woorden uit de mond van Elisabeth, geadresseerd aan Maria. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heren gezegd zijn, zullen volbracht worden. Wij zoeken samen Gods aangezicht en bidden de Heere om zijn onmisbare zegen. Wij bidden voor zuster Grinwis, die nog altijd in het ziekenhuis ligt. En wij bidden eveneens voor Thomas Wielhauer, die weliswaar uit het ziekenhuis weer naar huis mocht, maar daar in de komende dagen toch weer een poosje naar terug moet voor nader onderzoek. En wij willen de Heere ook danken voor Reindert Arissen, die in de afgelopen week onder narcose een behandeling in het ziekenhuis onderging, maar dat mocht allemaal goed gaan. Laat ons samen bidden. Genadige God, uw naam mogen wij ook vanmorgen weer aanroepen in onze gebeden, en laat het ons een voorrecht en een wonder mogen zijn dat gij ons daartoe permissie geeft. En dat u ons in uw woord zelfs ook uitnodigt om dat te doen. We mogen het niet alleen doen, maar gij geeft er zelfs opdracht toe, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Heren, als we dat dan vanmorgen in onze samenkomst in de gemeente mogen doen, wijs ons dan niet af. Verberg uw aangezicht niet voor ons. U hebt er alle reden toe. U zou dat zeker kunnen doen en niemand zou u van onrecht kunnen beschuldigen. Want wij hebben zo vaak ons aangezicht voor u afgewend en we hebben ons zo vaak onze oren voor uw woord toegesloten. En we hebben zo vaak ons hart en alles wat tot ons mens zijn behoort aan u en aan uw dienst onttrokken. En er ligt zoveel schuld en er is zoveel ongelovigheid en onbekeerlijkheid. Ook na ontvangen genade. Er is hier vanmorgen in de kerk geen mens en ook mensen die meeluisteren aan de kerktelefoon onder hen, is er niet één die voor uw aangezicht kan bestaan. Allemaal hebben we gezondigd en allemaal derven we de heerlijkheid Gods. En allemaal zijn we onwaardigen en zijn we onnut geworden. Heren, dat is een zaak die u in uw woord openbaart. Daar doet u niet geheimzinnig over. dat is niet in onzekere termen verteld, maar dat is in alle eerlijkheid meer en vaker tegen ons gezegd. En daarom, Heere, als dat uw oordeel over ons is, wat blijft ons dan te hopen over? Is er dan nog hoop? Kan er dan nog verwachting zijn? Kunnen we dan nog bemoedigd voort in dit leven? Of moeten we dan alle moed maar opgeven en wachten totdat de laatste slag valt? De slag die ons in het eeuwig verderf zal storten. Heere, verootmoedig ons onder deze wetenschap. En doe ons beseffen dat er uit ons geen vrucht zal zijn. En dat u te vergeefs in ons leven gezocht hebt naar vrucht. En dat dat voor u een grote teleurstelling is geweest. En dat het u smart aan uw hart. Zo vinden we toch ook uitgedrukt in de schrift. Dat het God smartte aan zijn hart. Dat hij de mens gemaakt had. Want als dat nou van de mens overgebleven is en terechtgekomen is, Heere. Wat hebt u dan aan die mens en aan die mensen? Enkel verdriet. Enkel ergernis, enkel reden tot gramschap. O God, verootmoedig ons onder deze dingen. En doe ons ze aanvaarden als uw oordeel over ons. En geef dat het ons klein en ootmoedig en nederig mag maken en schuldbewust. En geef dat we zo door uw genade mogen gaan verstaan. Dat gij een weg geopend hebt voor zulke mensen. En dat gij uw zoon gegeven hebt om de toorn te dragen en de gramschap en de schuld te betalen en de weg te effenen en vrede te bewerken. Jezus, omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonden. En dat gij gedacht hebt aan uw genade. Dat het allemaal bij u begonnen is. En dat het allemaal uit u voortkomt. En dat wat er dan ook aan genade leven in het menselijke bestaan mag zijn. Dat dat alles zijn bron heeft in u de drie enige God. In uw welbehagen, in uw zondaarsliefde. In het werk van de Heere Jezus. In de voorbidding van de zaligmaker. In de werking van de Heilige Geest, Heere, in het werk van u de drie enige, van eeuwigheid tot eeuwigheid. En als wij die dingen mogen horen, Heere, dan is er nog meer reden om te bidden, verootmoedig ons daaronder, dat het bij u mogelijk is. En dat geen ding bij de Heere onmogelijk is. Ook niet het zalig maken van zondaren. En dat wat mogelijk is bij u nu ook nog echt geschiet. Dat u het niet alleen u voorgenomen hebt, maar dat u het ook doet. En dat er een volk op aarde is dat uw genade mag kennen. Dat er een volk is dat verlost wordt van het hoogste kwaad en gebracht tot het hoogste goed. En dat het vanmorgen ons gezegd mag worden en keer op keer ons verkondigd mag worden. Dat er nog ruimte bij u is. En dat het getal van hen die u de Heere vrezen nog kan worden uitgebreid. En dat zondaren er dan ook toe worden genodigd om tot u te vluchten. Met hun zonden en ellenden om bij dat werk van de Heere Jezus. Dat werk van de Heilige Geest te schuilen. En door genade dat te mogen deelachtig zijn. Heere, geef zo uw goddelijke zegen. Ook vandaag weer als het evangelie mag worden verkondigd. En doe niet met ons naar onze zonden. Maar vergeef ze ons, o God. En delgt u al onze ongerechtigheden uit. En laten wij vandaag iets mogen gevoelen en ondervinden. Van de rijkdom van de dienst des Heren en van de zegen die komt als uw woord mag worden verkondigd en in het geloof mag worden ontvangen. Zegen ons met alle die met ons meeluisteren en gedenk gij uw ganse kerk, Heren. Breid uw rijk uit en laat het licht van uw genade stralen, schijnen in vele harten. En wilt ge vele harten voor u en voor uw dienst inwinnen. We doen voorbeden voor zuster Grinwis in het ziekenhuis. Heere, u kent haar weg. Valt haar in allerlei opzichten zo tegen. En er is ook reden om verdrietig te zijn over allerlei dingen die er in haar leven hebben plaatsgevonden. Maar maakt u het nochtans wel met haar, Heere. En geef dat van de middelen die gebruikt worden en de behandeling die ze ondergaat nog een gezegend resultaat mag komen. En dat ze lichamelijk ervaren mag, de Heere, vergeet me niet. Maar dat ze in uw beleid ook rust mag vinden en zich geheel aan uw genade mag overgeven en toevertrouwen. Spaar verder ook het leven van Thomas Wielhouwer. Heere, u maakt het wel. De oorzaak wat de problemen veroorzaakte is nu bekend. Geef de doktoren wijsheid om daar ook op de juiste manier raad in te geven en middelen te verstrekken. En wilt geven dat het alles ten goede mag keren. Dank u ook voor Reindert Arissen, die een behandeling onderging, daarvoor onder narcose moest worden gebracht. Maar u bracht maakte het alles nog wel en u hebt het tot nog toe gezegend. We erkennen uw goede hand ook daarin, o God. Wees ons nu in alle dingen genadig en goed. En doe niet met ons naar onze zonden en onze ongerechtigheden, maar bescherm ons onder uw hand en geef ons ook vanmorgen hier in uw huis uw rijke gunst te mogen ervaren. Satan, laat hij ver van ons blijven. Houd u hem bij ons vandaan. Geef hem geen gelegenheid om zijn werk te doen, want dat zal altijd een werk zijn dat bedoeld is om uw woord tegen te houden, ons bij het geloof in de Heer Jezus vandaan te houden, ons bezig te doen zijn met andere dingen en misschien zelfs wel met zondige dingen. O God, bewaar ons voor hem en leg onze gedachten en heel ons leven gevangen onder de machtige heerschappij van uw genadewoord. Om Jezus wil bidden wij het. Amen. Wij zingen uit de 131ste psalm de eerste drie versen. Mijn hart verheft zich niet, o Heer, heb ik mijn ziel niet stilgezet. En mijn ziel die naar de vrede haakt. 131, 1, 2 en 3. We hebben gehoord hoe Gabriël zijn boodschap hem door God opgedragen aan Maria heeft gebracht. We hebben gehoord hoe Maria daar in eerste instantie met een ernstige vraag op heeft gereageerd. Hoe zal dat toch wezen? We hebben gehoord hoe de engel Gabriël vervolgens antwoord gaf op die vraag van Maria. En hoe hij haar vertelde hoe het zou wezen. Dat de Heilige Geest over haar zou komen. Dat de kracht van de Allerhoogste haar zou overschaduwen. En dat het kind dat ze voort zou brengen de zoon van de Allerhoogste zou zijn. Of daarmee nu alles voor Maria ook duidelijk is, is weer een heel andere vraag. Of ze het nou allemaal begrepen heeft, daar kun je eigenlijk wel van zeggen nee, want dit is toch niet te doorzien en te doorgronden. Hiervan geldt ook wat er in de 118e psalm staat. We zien het, maar doorgronden het niet. Het is wonderlijk in onze ogen, ongetwijfeld ook in Maria's ogen geweest. Maar wat ze moet weten, wat God nuttig en nodig voor haar geoordeeld heeft, dat weet ze nu. En wat is nu haar antwoord? Dat volgt in het laatste vers van deze pericoop, in het 38e vers van Lucas 1. En als ze dat antwoord gegeven heeft, zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord, gaat de engel Gabriël weg. Over de manier waarop hij weggegaan is en waarop hij eventueel afscheid genomen heeft, daar wordt geen woord over gezegd, alleen maar hij ging weg, want op dit antwoord heeft hij gewacht. Dit moet hij als boodschapper van de Heere aan zijn zender gaan overbrengen. En na zijn vertrek is het stil geworden in dat huis in Nazareth. Maria is nu alleen. Met haar gedachten. Met de veelheid van gedachten. Met de gedachten omtrent dingen waar ze eerder nooit over heeft nagedacht. Met dingen die te wonderlijk zijn om eigenlijk in woorden tot uitdrukking gebracht te worden. En ze heeft zoveel te denken. Ze heeft intussen ook gehoord dat de engel Gabriël tegen haar iets zei over haar nicht Elisabeth. Elisabeth die zwanger is, die in verwachting is, terwijl ze toch de onvruchtbare genoemd was. En terwijl ze toch al ver op haar leeftijd gekomen is. Wat wilde de engel daarmee zeggen? Maria begrijpt het. En ze handelt overeenkomstig zijn eigenlijk niet eens gegeven advies. Maar alleen de mededeling, uw nicht Elisabeth, die zelf ook in haar ouderdom bevrucht. Alleen die mededeling wordt door Maria verstaan als een uitnodiging, als een advies. En ze gaat op reis. Ze maakt alle maatregelen die ze nemen moet om langdurig van huis te zijn. En ze zal Jozef ongetwijfeld, maar op een hele voorzichtige manier, in bedekte termen gezegd hebben dat ze er zin in had om naar haar nicht in Judea te reizen. En Jozef zal misschien verder geen vragen gesteld hebben, of die zal misschien wel vragen gesteld hebben, maar dan zal Maria het antwoord op die vragen mogelijk ook hebben ontweken. Hoe dat gegaan is, dat laten we ook maar aan de onzekerheid over. Maar ze is gegaan, helemaal uit Galilea naar Judea. En is ze daar eenmaal aangekomen, dan beleven die twee vrouwen, die nogal wat in leeftijd verschilden overigens, de meest wonderlijke dingen. Dan blijkt Elisabeth op de hoogte te zijn van wat er met Maria aan de hand is. En wat er in haar gaande is. Want ze noemt haar de moeder haars heren. En ze neemt ook de woorden van Gabriël over, als ze tot Maria zegt dat zij de gezegende onder de vrouwen is. En dan gebruikt de Heere deze Elisabeth om over Maria een zaligspreking te uiten. Zalig is zij die geloofd heeft. En geeft zij namens de Heere, geleid door de Geest des Heere, aan Maria de verzekering dat het woord dat God tot haar gesproken heeft, zeker zal geschieden, waar zal worden. En op deze manier in de beoefening en de beleving van de gemeenschap der heiligen ontvangt Maria bevestiging van haar geloof. Gemeente, wij lezen vanmorgen het laatste gedeelte van deze adventsgeschiedenis. We staan stil bij drie dingen. In de eerste plaats dat Maria het woord van God gelooft. Vervolgens dat ze de wil van God aanvaardt. En dat ze de zegen van God ontvangt. Ze gelooft Gods woord. Mij geschiede naar uw woord, zegt ze tegen die engel. En ze bedoelt daarbij te zeggen niet alleen maar dat het woord van de engel mag geschieden, maar dat woord van de engel, dat weet ze goed genoeg, dat is het woord van zijn zender. Dat is het woord van de Heere zelf. Wat Gabriël tot haar gezegd heeft, dat kwam rechtstreeks uit de hemel. Ze heeft ernaar geluisterd. Ze heeft zich ingespannen om datgene wat er gezegd werd allemaal te verwerken. En al blijven er nog veel vragen voor haar over, en al is lang alles nog niet duidelijk, en al kan ze vanwege het gewicht van de dingen die haar geopenbaard zijn ook nog wel vermoeden dat de dingen haar nooit echt helemaal doorzichtig zullen worden. Ze gelooft dat woord niettemin. Voor haar is het het woord van God. Het onfeilbare woord van God. En ze krijgt geloof om dat woord te geloven. Het gelovig te aanvaarden. Het in geloof te omhelzen. Nou, zegt u nou maar of dat opmerkelijk is of niet. Want de boodschap was gans wonderbaarlijk. Ze zal moeder worden. Ze zal moeder worden van de beloofde zaligmaker. Het kind dat zij zal krijgen zal haar kind zijn en zal Gods zoon zijn. De zoon van de Allerhoogste. Dat kind zal in haar ontstaan. Dat zal in haar lichaam ontvangen worden door de wonderbaarlijke werking van de Heilige Geest. Dingen die nog nooit eerder gezien zijn, dingen die nog nooit eerder gebeurd zijn, dingen die nog nooit eerder gezegd zijn, zij hoort ze en ze gelooft ze. Nog nooit is van één van Gods kinderen zo'n groot geloof gevraagd. O, zeker, de Heere heeft meer dan eens, ook in de geschiedenis van het Oude Testament, van sommige van zijn kinderen een groot geloof gevraagd. Denk eens aan Abraham. Toen hij opdracht kreeg om zijn zoon Isaac te gaan offeren op een van de bergen die God hem wijzen zou. En toen Abraham gegaan is, dat gebod van de Heere gehoorzaam gaan uitvoeren. Maar hij wist niet hoe het gaan zou, maar de Hebreeënbrief vertelt ons dat Abraham in die weg naar Moria en in dat klimmen naar de top van de Moria en in dat bouwen van het altaar en in dat op dat altaar neerleggen het lichaam van zijn zoon Isaac, zijn enige, geloofd heeft dat als hij dat mes zou opnemen en het in het lichaam van Isaac zou stoten om een eind te maken aan het leven van dat kind, God nochtans machtig was om hem uit de dood terug te geven. Dat heeft Abraham geloofd. En dat was een groot geloof. Dat was een geloof in de onmogelijkheden en ondanks de onmogelijkheden. Maar wat van deze jonge vrouw gevraagd wordt, deze onervaren gelovige, want wat zal ze nou voor ervaring hebben, geloofservaring in haar jonge leven, vergeleken bij die oude Abraham, die al zoveel jaren met de Heere omgegaan had. En die al zoveel jaren had moeten beoefenen geloof in de eenvoudige, simpele, kale belofte van God. Wat zal deze jonge vrouw dan voor ervaring hebben, vergeleken met het geoefende volk van de Heere. Maar wat zij te geloven krijgt, dat is eigenlijk nog meer. Dat gaat nog verder, dat reikt nog hoger. Dat is eigenlijk nog meer onbegrijpelijk dan wat Abraham geloven moest. Daarom zeg ik, nog nooit is van een van Gods kinderen zo'n groot geloof gevraagd. Dat zij in haar schoot straks haar kind zal hebben. En dat kind dat zij in haar schoot heeft en onder haar hart draagt, dat zal de zoon van de Allerhoogste zijn. En toch aanvaardt ze het. En ze aanvaardt het alles. Want ze krijgt, ja, ze krijgt geloof. En zo is het eigenlijk toch altijd met geloof, nietwaar? Dat moet je krijgen. Jazeker. De Heere roept ons op om het te beoefenen. De Heere roept ons op om geloof in de Heer Jezus Christus. Zo vaak wordt dat in de gebiedende wijs. Als het bevel des geloofs in het midden van de gemeente neergelegd. En we kunnen er ons nooit aan onttrekken met allerlei excuses. En toch blijft het op grond van de schrift ook waar. Als er geloof is, dan heb je het gekregen. Want van jezelf heeft een mens het niet. Nee, van zichzelf heeft een mens zelfs geen kruimel geloof. Als we echt mogen geloven in het woord van God, dan kan dat alleen met een geschonken geloof. Met een door de geest gewerkt geloof. Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest. En zo'n geschonken geloof, gemeente, kan dan ook niet anders doen dan geloven. Met zo'n geschonken geloof wordt het ongelovige bestaan weggedrukt, ten onder gehouden. Dat krijgt dan geen kansen meer. Al zou een mens uit zichzelf nooit anders doen dan ongelovigheid produceren. En altijd op- en aanmerkingen maken. En altijd tegenwerpingen hebben. En altijd geneigd zijn om ja-ma's te formuleren. Als de Heere geloof schenkt en de geest werkt het, dan kan dat geloof niet anders doen dan geloven. En dan zijn alle ja-ma's en alle bezwaren weg. Mij geschieden naar uw woord. Want dat geloof is geen redeneergeloof, dat geloof is geen praatgeloof, dat geloof is nog minder een doodgeloof, maar dat is een levend, dat is een daadkrachtig geloof. En dat zegt dwars tegen alle onmogelijkheden en onbegrijpelijkheden in. Het hoeft het ook niet eens te begrijpen, maar het zegt dwars tegen al die onmogelijkheden heen in. Mij geschieden naar uw woord. En zo ontvangt Maria het kind Jezus. Nou, gemeente, veel van de ervaringen van Maria kunnen we niet toepassen op de kerk van vandaag. Want zij neemt toch in allerlei opzichten een heel unieke plaats in. Te midden van alle die de Heere vrezen. Er is in haar leven heel wat een ander niet kent. En wat een ander ook niet moet zoeken te kennen. Er is veel in Maria's leven waarop wij niet behoeven te gelijken. Omdat zij, en zij alleen, de moeder des Heren is geweest. Maar al is er dan heel veel in Maria's ervaringswereld geweest wat we niet kunnen toepassen. Er is toch één ding wat alle ware gelovigen met haar gemeen hebben. Want het komt bij iedereen die door de Heere bearbeid wordt, die op de school van de Heilige Geest een plaats krijgt en die daar onderwijs krijgt, ook in het stuk van geloven. Het komt bij al Gods kinderen een keer zover dat ze zich restloos op het woord van God moeten leren verlaten. Dat kende Petrus ook. om een voorbeeld uit het leven van Petrus te noemen. Als die de hele nacht gevist heeft en niks gevangen heeft, dan zegt de Heer Jezus de volgende morgen dat hij het net aan de andere zijde moet uitwerpen en af moet steken naar de diepte. En dan zegt Petrus: Heere, dat zal niet veel verschil maken. Want het is vannacht niet gegaan, dan zal het vanmorgen zeker niet gaan. Maar op uw woord zal ik het doen. Dan heeft hij niets anders dan dat woord van de Heere. En dan heeft hij nog wel even zijn redeneringen, maar die doet hij vanzelf ook aan de kant. En dan zegt hij toch tegen de Heere, Heere, als u het zegt, en omdat u het zegt, zal ik het doen. Op uw woord. En als David zijn leven overziet, dan kent hij heel wat wederwaardigheden en daar kan hij ook van spreken, maar één ding staat dan eigenlijk heel duidelijk boven alles. Op uw woord heb ik gehoopt. Niet altijd, ook wel eens helemaal niet. Ook wel eens aan dat woord van de Heere getwijfeld. Ook wel eens dat woord van de Heere voor niet waar gehouden. Ook wel eens gezegd, ik zal nog een keer omkomen in de hand van Saul. Ook nog wel eens vlees tot zijn arm gesteld. Ook nog wel eens de toevlucht gezocht bij koning Achis, omdat hij het eigenlijk niet meer geloven kon. Maar de Heere bracht hem weer terug bij zijn woord. En de Heere gaf David in zichzelf ook niet meer dan een ongelovig en onbekeerlijk mens. De Heere bracht David op het punt dat hij weer mocht geloven. En als David zijn leven nog eens overziet, dan kan hij toch eerlijk zeggen, Heere, met alle gebrekken, met alle tekortkomingen, dat hebt u me toch ook gegeven. Dat is toch de dragende fundering van mijn leven geweest. Op uw woord heb ik gehoopt. Weet u daar nou ook van? Want ik zei, dat is nou eigenlijk hetgene wat je van Maria mag leren en wat je in het leven van al Gods kinderen, van alle oprechte vromen, een keer terug ziet keren, dat ze het leren om zich dwars tegen alles in toch te verlaten op het woord van God. Hij heeft het gezegd. Hij heeft het gezegd. Weet u daarvan? En heeft de Heere het gezegd in uw leven, zodat u dat ook echt mee kon zingen vanmorgen? Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Heer, u hebt het gezegd en daar steun ik op en daar ligt mijn verwachting in verankerd. Denkt u er dan aan. Maakt u het dan waar. En u zult het waar maken. Want uw naam is Heer. Uw naam is de getrouwe verbondsgod. Leerden we het met dat woord wagen. Met niet anders in onze handen dan dat woord. En soms met dat woord zonder ervaring. Met dat woord zonder gevoel. Met dat woord zonder een stukje extra beleving. En toch alleen dat woord. Heren, hier staat het. En ik voel er niks van. En ik begrijp het ook niet. En ik doorzie het niet. En er is aanvechting genoeg. En er zijn listen van de duivel genoeg. En ik ontdek ongelovigheid genoeg in mijn hart. En tegenspreken, ik kan het niet ontkennen. En toch, Heere, hier staat het. Op uw woord heb ik gehoopt. En mij geschieden naar uw woord. Om het zo met God, zoals Maria het ook in Gods handen mocht overgeven. En de engel kon het de Heere gaan vertellen. Maria heeft gezegd, mij geschieden naar uw woord. En niet alleen getuigt ze daarvan, ze getuigt er ook van dat ze de wil van de Heere aanvaardt. Want met dat ze dat woord gelooft, Dat ziet u wel als u dat woord goed overdenkt, wat ze in vers 38 zegt. Met dat ze het woord van de Heere gelooft, buigt ze onder de wil van de Heere. En leeft het in haar hart, Heere, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En zo zegt ze het ook. Zie, de dienstmaagd des Heeren. Nou moet u dat niet opvatten en u zult dat ook wel niet doen. Dat vertrouw ik best, zoals Rome het opvat. Want Rome ziet in deze gewillige overgave van Maria een soort meewerken met God. De Heere had dat plan om zijn zoon in de wereld te brengen, maar hij kon dat niet realiseren. Of hij moest eerst zich overtuigen van de medewerking van Maria. Maria moest gewillig met God meewerken en haar toestemming geven. En daar was God van afhankelijk. En zo is Maria medeverlosseres ongeveer. Dat is niet eens in de gedachten van Maria geweest, uiteraard. Wat zij bedoelt te zeggen, wat zij uitdrukt in deze woorden, zie de dienstmaagd des Heren, dat is eigenlijk niet meer, maar dat is al zoveel, dat ze daarmee buigt onder de wil van de Heren. En ze doet dat niet met tegenzin. Ze doet dat niet omdat ze niet anders kan. Ze doet dat niet terwijl ze er eigenlijk niet gewillig voor is. Nee, ze doet dat met haar volle instemming. Ze doet dat met heel haar hart. Ze doet dat heel gewillig, want behalve dat ze geloof gekregen heeft, heeft ze ook gewilligheid gekregen. En zo is Gods wil, Gods woord is voor haar de enige rustgrond en Gods wil is haar heilig. Als de Heere haar gebruiken wil, bij de uitvoering van zijn plannen en bij de vervulling van zijn belofte, en bij de zending van zijn zoon, als de Heere haar daarbij gebruiken wil, dan is ze hier. Als de Heere bij de vervulling van zijn plannen een moederschoot nodig heeft, opdat zijn zoon daar vanaf het moment van de ontvangenis tot aan het moment van de geboorte veilig zal kunnen schuilen, en via dat moederlichaam voeding en onderhouding van zijn groeiend leven zal kunnen ontvangen. Als God een baarmoeder van een vrouw gebruiken wil, dan is de hare voor hem beschikbaar. Maar hoe het dan moet, met haar eigen plannen, want die zijn natuurlijk nu in één keer helemaal anders geworden. En dan kan ze die dromen die ze gedroomd heeft van een leven samen met Jozef, daar komt misschien nooit wat van terecht. Er gaat ontzaglijk veel veranderen voor deze jonge vrouw. En ze weet ook niet hoe Jozef daarop zal reageren. Maar ondanks al die onzekerheden en ondanks al die plannen van haar die totaal anders gaan worden, is zij volledig bereid God te dienen. En de Heere mag over haar beschikken zoals hij wil. Ze is volledig aan zijn wil onderworpen. Het is bij haar echt, Heere, uw wil geschieden. En dat ziet u als u op die benaming let die ze zichzelf geeft. Ze was door de engel aangesproken als de begenadigde onder de vrouwen, gezegend bovenmate. Ze is door de engel geplaatst op een hoog niveau, boven andere vrouwen eigenlijk verheven, in eer die God haar geeft als hij haar uitkiest om de moeder van zijn zoon te worden. Maar daar verheft ze zich helemaal niet op. En daar is ze helemaal niet trots op. En daar gaat ze straks ook helemaal niet prat op. Want hoe noemt ze zichzelf? Zie, de dienstmaagd. Meer niet. Letterlijk zie de slavin. De slavin van de Heer. En meer hoeft ze niet te wezen. Dat is goed. Als God haar gebruiken wil. En als alles anders zal gaan in haar leven dan ze gehoopt en gedacht had. Dan is het goed. En ze buigt aan Gods voeten. En naar lichaam en ziel is ze beschikbaar voor hem die haar tot zijn eigendom gemaakt heeft. En hij mag doen alles wat hem behaagt. Ze ligt verslonden in de heilige wil van God. Geen protest van haar kant, geen ja-maars, geen tegenwerpingen, geen bedenkingen, geen dubbelhartigheid, maar enkel eenswillendheid. En daarin vertoont ze iets van hem die na haar komen zal en uit haar geboren zal worden. Want hij zal dat in volmaaktheid zeggen en niet alleen maar een keer, maar zijn leven lang zal hij het bewijzen. Dat zijn spijze is te doen de wil desgene die hem gezonden heeft. Tot in Gethsemane en tot op Golgotha en tot op het vloekhout toe gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. Gemeente, is het geen grote, geen geweldige genade die Maria hier krijgt om zo de wil van de Heere te aanvaarden? En om het zo met God eens te zijn. En om tevreden te zijn met niet meer dan de positie van een slavin. Wat is de natuurlijke mens voor iemand? Geen God. En geen meester. Dat wil hij. Dat is zijn opstandige hart. Hij wil zijn eigen weg uitstippelen. Zijn eigen beslissingen nemen. Zijn eigen keuzes maken. Zijn eigen weg gaan. Zijn eigen doel zich voor ogen zetten. Eigen meester zijn. En niemands knecht. En niemands slaaf. En daarom moet God het doen zoals wij willen dat hij het zal doen. En als God het anders doet dan wij hadden gedacht, dan is een mens het zo nog maar niet met de Heere eens. Ook al weet hij in zijn geweten dat hij toch maar buigen moet, dan is hij het toch van binnen niet toe bereid om het met de Heere eens te zijn. En dan zijn we niet zomaar tevreden met ons lot. En dan zijn we niet zomaar tevreden met Gods weg. Dan is er zo vaak ontevredenheid en een beter weten en een afdingen op de wijsheid van Gods bestuur en de wijsheid van de Heere bedillen. Waar of niet? Waar of niet? Maar deze genade, kennen we die ook? Zie de dienstmaagd des Heren. En daar tevreden mee zijn. De dienstknecht, de slaaf van de Heere zijn. Heere, doet u het maar zoals u het wilt. Geeft u me maar genade elke dag weer om achter u aan te komen. Laat ik mijn mond maar houden. Zet u ook maar een stop op mijn gedachten, want die zijn vaak ook zo onzuiver en zo onrein. En die getuigen ook zo vaak van onwilligheid. En als ik het eerst maar eens zou weten hoe het gaan zal, en als ik eerst maar eens zou zien hoe het terecht zou komen, dan zou ik het misschien wel met u eens zijn. Waarom nou blind achter u de Heere aan te komen en alleen maar op uw woord te letten en alleen maar tevreden te zijn met uw wijsheid en uw inzichten? Heere, doet u maar met mij wat goed is in uw ogen. En neem mijn leven. En dan niet dat gezangversje af en toe eens zingen, maar het dan ook echt in praktijk brengen. Neem mijn leven. Laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Dat kende die dichter van Psalm 131. Mijn ziel is in mij als een gespeend kind. Een kind dat kent dat wel. Zo'n kind dat tevreden is. Dat echt helemaal tevreden in de armen van zijn moeder ligt te slapen. Dat echt geen wensen meer heeft. Het is verzadigd. Het is in alle opzichten volledig tot rust gekomen. En zo kan een mens door Gods genade nu ook tevreden zijn met God. En met alles wat uit de hand van de Heere komt. En met alles wat de Heere over hem beschikt. Zelfs Met dingen waar je helemaal geen weg mee weet. En met dingen waar je helemaal niet op gerekend hebt. En met dingen die je eigenlijk ook niet zou hebben verkozen. Als de Heere ze in zijn wijsheid over je beschikt. En als de Heere het zo bestuurt, dan genade ontvangen om te zeggen, Heere, het is wijsheid al wat gij doet. Geef dat wij onze wil verzaken. En dat wij verslonden liggen in uw wil. Weet u wat dan een wonder is? Dan kan God geen kwaad meer bij je doen. Dan kan God geen kwaad meer bij je doen. Dan doet God het ook nooit verkeerd. In hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Is dat bekend, gemeente, ook wat de beoefening betreft? Of staat in dat opzicht Maria misschien een heel eind bij ons vandaan? En dan moet u, als u eerlijk zijn, als u eerlijk bent, vanmorgen bekennen, zover ben ik niet. Bij mij bruist het van binnen. Bij mij is het zo onrustig. Mijn weg. Ik kan niet zeggen dat ik met Gods wil verenigd ben. Ik vrees eigenlijk dat mijn weg voor de Heere verborgen is en dat mijn recht van mijn God voorbij gaat. Ik vrees eigenlijk dat de Heere, ik durf het niet hardop te zeggen, maar van binnen denk ik het toch wel eens. Ik wil het niet denken, maar ik kan die gedachten ook niet wegkrijgen en niet onderdrukken en niet voorkomen. En als ik het al wil bestrijden, dan maakt de duivel me soms nog meer onrustig en ontevreden. Maar dat de Heere het verkeerd doet en dat ik maar wilde dat de Heere het nou eens anders deed in mijn leven. En ik ben niet tevreden met mijn lot en met de gang van mijn leven. En er zijn te veel dingen waarin ik me niet kan onderwerpen aan de Heere. En dan kun je je er diep ongelukkig mee voelen en toch en weten dat je er geen andere kant mee uit kunt. Dan alleen toch maar weer voor de Heere buigen en echt zo ver komen zoals Maria zei, zie de dienstmaagd des Heeren. Maar zie dan aan Maria dat het mogelijk is om zo met Gods wil vereend te zijn. En het toch met God eens te worden. En toch Gods wil als de hoogste wijsheid goed te keuren. En dat geeft vrede. Daarin ligt ook de rust der ziel. Dan kan dat pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder bevinden. En dan kan dat tot rust gebrachte, onrustige hart rust vinden in God en in zijn weg. En in zijn wijsheid. En in zijn zorg. Zover is Maria op het moment dat de engel bij haar gaat vertrekken. Maar God heeft al geweten dat ze een mensenkind is. En hij weet dat van elk mensenkind, ook van deze Maria uit Nazareth, gezegd moet worden dat ze zwak van moed en klein van krachten is. En de Heere heeft gedacht, wat maaksel ze is. En voordat ze het vroeg, heeft de Heere al advies gegeven. Eer zij roepen, zal ik antwoorden. Voordat Maria er zelfs maar aan dacht om ondersteuning van haar geloof ergens te gaan zoeken, heeft de Heere het al gegeven. Want hij weet, Maria is nu wel zover. En Maria komt nu wel door de genade en door de bediening van de Heilige Geest op deze hoogte, dat ze mijn woord gelooft en dat ze mijn wil aanvaardt. Maar wat is een mens? Is dat morgen nog zo? En overmorgen? En al die dagen die nu voor haar liggen? Wat kan er allemaal nog niet gaan gebeuren? En wat kan dat ongelovige hart toch ook nog weer mee gaan spreken? En wat kan de duivel, een vuurtje dat hij aangeblazen heeft, nog hoger doen opvlammen? Want al heeft de mens dan wel eens echt geloofd en echt gesteund op het woord van God en echt genoeg gehad aan dat woord van God en echt gebogen onder de wil van de Heere. En uitgeredeneerd aan de voeten van de heiland een plaats ingenomen. En gezegd echt uit de grond van zijn ziel, Heer, het is goed zoals u het doet. dan is daarmee dat ongeloof nog niet voor altijd overwonnen. Echt niet. Dan is dat vlees nog niet definitief gekruisigd. En dan ziet de duivel heus wel weer kans om twijfel te zaaien. En dan ziet de boze altijd wel weer een gelegenheid om het overgebleven geloof aan te wakkeren. Hij weet wel hoe hij je ziel in verwarring moet brengen. En je bent er nog lang niet immuun voor. Zolang je in het vlees bent, ben je nooit immuun voor de listen van de vorst der duisternis. Integendeel, en je kunt je nooit in eigen kracht tegen hem te weer zetten. En je zult altijd weer de bediening uit Gods geest nodig houden. En Maria, hoezeer ze ook begenadigd is onder de vrouwen, de Heere weet ook wel dat ze uit een vrouw geboren is. En de Heere weet ook wel dat ze vanaf het prille begin van haar leven een verdorven bron van allerlei ongerechtigheden met zich meedraagt. En de Bijbel verzwijgt het ook niet dat ze een vrouw is van gelijke beweging als alle anderen. Dat kom je verderop in de beschrijving in het evangelie ook wel gewaar. En de Heere weet dat. En de Heere houdt er rekening mee. En vandaar dat die engel Gabriel in zijn boodschap, en die was hem in de hemel opgedragen en voorgezegd, vandaar dat de Heere dus Maria wijst op de zwangerschap van haar nicht Elisabeth. En Maria verstaat die hint en ze gaat. En ze ontmoet Elisabeth. En ze ontmoet ook de zwijgende man van Elisabeth, Zacharias. En ze hoort het relaas van Elisabeth. Maar voordat ze dat allemaal hoort, en voordat ze verder kennis maakt, en voordat ze gaat vertellen, en voordat ze... is er die groet. Die wonderlijke begroeting waarvan we juist in de schriftlezing ook gelezen hebben. Die begroeting waarbij alles zo bovennatuurlijk is. Dat kind dat in de schoot van Elisabeth is... 6 maanden is ze in verwachting. Dus dat kind is eigenlijk gezegd nog niet eens levensvatbaar. Kan nog niet eens zelfstandig leven als ze nou zou bevallen. Maar amper in ieder geval. Maar dat kind staat op in de schoot van zijn moeder. Als Maria met datgene wat de Heilige Geest in haar schoot inmiddels gewerkt heeft binnenkomt. Dan staat de wegbereider, want dat zal dat kind van Elisabeth zijn, de adventsheraut, staat op om zijn koning te begroeten. Elisabeth ervaart dat. Elisabeth weet nu uit datgene wat ze in haar schoot ervaart en waar de Heilige Geest licht over geeft, dat die nicht van haar, Maria, die in de deuropening staat, de moeder van haar Heere is. En ze doorziet het in 1 keer. Door het verlichtende werk van de Heilige Geest. En ze spreekt het uit met grote stem. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die haar voorzegd zijn, zullen geschieden. En nou let ik niet op die wonderlijke ontmoeting en dat gebeuren in de schoot van Elisabeth. Daar hebben we het een jaar of wat geleden al eens een keer met elkaar over gehad in de prediking. Maar ik let met u alleen op dat laatste. Als antwoord op die dingen die ik zo pas zei. Maria, een vrouw van gelijke beweging. En wat gaat ze allemaal nog doormaken? En wat voor bestrijdingen kunnen er allemaal nog komen? En wat voor ongelovigheid kan er in haar hart oprijzen? En wat heeft zo'n mens het dan nodig dat wat hij heeft mogen geloven ook bevestigd wordt? En dat de Heere daar zijn zegel op zet. En dat de Heere er getuigenis aan geeft. En dat je het zeggen kunt. En nou heb ik het zelf uit zijn mond gehoord. Want dat gebeurt hier. Dat was ook de bedoeling van de Heere toen hij Maria op Elisabeth wees. En dat was de bedoeling van de Heere dat ze er naartoe zou gaan. Want daar, in de ontmoeting met die andere gelovigen, die door de Heere gebruikt zou worden om zo'n woord verder aan haar te verkondigen, zou Maria de bevestiging van haar geloof ontvangen. Een zaligspreking. De eerste in het hele Nieuwe Testament. Zalig is zij die geloofd heeft. Dat zegt Elisabeth. En dat is misschien nog wel heel pijnlijk voor Elisabeth geweest om het te moeten zeggen. Om het te mogen zeggen. Want daar zit die man van haar ook. En die heeft ondervonden dat als je niet gelooft, je ook niet zalig bent. Die zit daar zwijgend. Die zit daar stil. Maar Elisabeth als boodschapster namens de Heere mag het over Maria uitspreken. Zalig is zij die geloofd heeft. Tot versterking van wat de Heere in haar hart heeft gewerkt. En dan kan, en dan is het ook eigenlijk geen wonder meer, nietwaar? En dan begrijpt u het ook wel. Dan gaat op dat moment, als de Heere er zelf getuigenis aan geeft. En als de Heere zijn zaligspreking over Maria bekend maakt, dan gaat op dat moment het hart van Maria zo overlopen van de lof des Heeren, dat ze op dat moment haar lofzang gaat zingen. Mijn ziel maakt grote eer. En mijn geest verheugt zich in God mijn zalig maken. Want nu heeft ze de zegen van de Heere ontvangen. Want, kijk eens. Hier zie je het nou echt bewaarheid worden. Wat al zo vaak in het leven van Gods kinderen bewaarheid is geworden. Namelijk dat de Heere zich niet onbetuigd laat als een mens zich op zijn woord mag verlaten. En als een mens zo ver mag komen dat hij de wil van de Heere mag gaan aanvaarden. Daar hecht de Heere zijn zegel aan. Dat bekroont hij. Dan krijgt de ziel inwendig getuigenis. Zoals Abraham van God getuigenis ontvangen heeft dat hij aan God behaagde. In zijn geloofsbeoefening, in zijn geloofsvertrouwen, mocht Abraham van Gods wegen van binnen getuigenis ontvangen dat God daar zijn goedkeuring aan hechtte. En Maria mag het ook ondervinden. En daar gebruikte de Heere nou die oude nicht van haar voor. Bevestiging van het geloof. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Weet u wat hier gebeurt? Theologisch is dat wel eens onder woorden gebracht met de uitgaande daad van het geloof. Begrijpt u? Dat geloof dat zich op het woord richt. Dat uitgaat naar dat woord. Dat zich vasthoudt aan dat woord. Dat steunt op het woord. Wordt gevolgd door de wederkerende daad van het geloof. Dat God vanuit zijn genade bediening, hoe dan ook, door een prediking of door Elisabeth of nog weer langs een andere weg, het getuigenis van binnen in de ziel geeft, dat we zo hem behagen. Als je maar restloos op zijn woord vertrouwt. En als je je maar aan dat woord van de Heere mag overgeven. En als je nergens anders dan op dat woord van de Heere mag steunen. En als je mag zeggen, Heere, doe naar uw woord. Als je dat gebed mag bidden wat David bad. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Dan komt daar vroeg of laat die inwendige getuige, dat inwendige getuigenis, die inwendige verzekering. Langs de weg die de Heere daarvoor verkiest. Dat een mens zo voor God op zijn plaats is. Als wij, zoals Maria, met God tevreden mogen zijn. Dan laat God weten dat hij zo met ons ook tevreden is. Zalig die geloven. Kent u dat geheimenis? Dat uw ziel ook wel eens verkwikt is geweest. Echt, van hemels wegen verkwikt en gesterkt is geweest. onder de bediening van het woord, onder de sacramentsbediening of wat dan ook. En dat u zo vastigheid kreeg. Niet alleen maar vastigheid zocht in dat woord. En nergens anders op wilde steunen dan op het woord. En altijd maar weer de toevlucht nam tot dat woord. En altijd maar weer groef in dat woord. En altijd maar weer vroeg, Heere, maak mijn gang en treden daarin vast. Maar dat de Heere vanuit dat woord ook ging betuigen. Ging garanderen. Zalig. Degene die geloven. Kijk, dat gebeurt als ons geloof niet ons eigen werk is. Als geloof ons eigen werk is. Waar de Heilige Geest eigenlijk niks van weet. Dan heb je die geloofsversterking niet eens nodig. Want je hebt toch geloofd, nietwaar? Maar als geloof door God, door zijn geest gewerkt is, dan heeft dat geloof vanwege de overgebleven ellendigheid die je steeds weer in jezelf bevindt, iedere keer weer die versterking en die bevestiging en die verzekering nodig. Hebt u geloof? Wat voor geloof? Door de geest gewerkt. En door de geest ook versterkt. En door de geest bevestigd. En door de geest vernieuwd. En openbaart zich dat geloof ook in uw gewillige onderwerping aan de Heere. In tevredenheid met de Heere. Kijk eens, ik zei zo pas, ik kan alles van Maria niet overbrengen en toepassen. En dat zal ik ook niet doen. Maar in dit opzicht mochten wij wel haar beeld vertonen. En in dit opzicht mogen wij wel van haar leren. En in dit opzicht mogen wij de weg ook wel gaan die de Heere haar deed gaan. En eigenlijk kan het niet anders. Want al is ons leven heel anders dan het leven van Maria. En al vraagt de Heere vandaag helemaal niet meer wat hij van Maria vroeg. Dan nog is het nodig in allerlei opzichten op dat woord te steunen, aan die wil van God ons te onderwerpen. En niet anders te begeren dan gedurig weer de zegen van de Heere te ontvangen in die zaligspreking die de Heere afkondigt via onze oorpoort en die doordringt tot in onze ziel, zodat de vrucht daarvan is. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zoals Maria het getuigde. Amen. Psalm 56, het vijfde vers. Zullen we samen danken. Grote en heerlijk God, wij danken u voor het feit dat u ons ook vanmorgen nog weer het woord hebt laten verkondigen en dat we nog weer hebben mogen zien hoe gij dat woord ook indraagt in het leven van mensen en vrucht doet hebben, zoals bij Maria. Ze kon zich daaraan onderwerpen, Heere. Ze was het er helemaal mee eens en u zorgde ook nog voor het onderhoud van uw eigen werk, voor de versterking en de bevestiging van haar geloof. En zo doet u in het leven van uw kinderen toch altijd alles. Heere, want u bent de getrouwe en als gij begint, dan zult gij uw werk ook voortzetten en afmaken. Maar wat is daarentegen het lot van hen die deze dingen niet kennen en die vreemdelingen van dat werk van de Heilige Geest zijn, triest en leeg. Daar geen onderwerping aan de wil van God. Daar geen geloof in het woord van God. Daar geen gehoorzaamheid. Daar een eigen keus. Daar gaat de mens voort in zijn eigen keus. Maar op de weg die naar het verderf voert. Heere, als dat zo nog is. En als de prediking van vanmorgen door zulke dan ook echt niet verstaan kon worden. Omdat geestelijke dingen alleen maar geestelijk verstaan kunnen worden. En omdat de natuurlijke mens er niks van begrijpt. Wilt u dan door uw almachtige kracht dat nieuwe leven, dat geestelijk besef werken. En wilt gij geven dat door de kracht van uw Heilige Geest aan die ellendige, trieste en uitzichtloze situatie, die we misschien zelf helemaal niet triest en uitzichtloos vinden, maar die het naar het woord van u echt wel is een eind maken. En mensen doen zien wat nou wezenlijk nodig is. En waar nou werkelijk geluk en zaligheid in te vinden is. En waar verwachting op geschonken kan worden. Heren, en dat is toch op het leven dat ons vanmorgen getekend is. Op dat geloven in uw woord. Op dat buigen onder uw wil. En op dat ontvangen van uw zegen. Heilig uw woord aan onze harten, Heren. En geef dat de dingen beoefend mogen worden. Ook juist bij hen die u in beginsel mochten leren kennen. Laten de dingen zoals ze vanmorgen ons werden voorgesteld echt ook in de beoefening beleefd worden. Schenk dat om Jezus wil. Amen. Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u.